1 Petrus, het tweede hoofdstuk. Waar ik lees vers 9 en 10. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. En deze versen zijn dan meteen het hoogtepunt van de heel dit schriftgedeelte, in het bijzonder dan van hoofdstuk 2 eigenlijk. Het hoogtepunt omdat daarin vastgesteld wordt wie nu eigenlijk werkelijk Gods volk is. En langs de andere weg gezegd, wie nu eigenlijk dat koninklijk priesterdom is, dat volk van koningen en priesters, zoals dat in het Oude Testament al werd aangekondigd. Uit het verband van dit schriftgedeelte en ook in verband uiteraard met wat wij vorige keer besproken hebben, moet de conclusie uiteraard zijn dat aan de ene kant een volk zich gestoten heeft aan de steen des aanstoots en rots der ergernis, en die dan ook inderdaad niet alleen zich eraan gestoten hebben, maar zelfs gevallen zijn. Dat zijn de woorden van vers 7 en 8 in elk geval. En tegenover dat volk wat zich aan de steen heeft gestoten, staat vers 9, waar gezegd wordt: maar gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijke priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, enzovoorts. En als we eerst de vraag beantwoorden, welk volk is dat dat zich aan de steen heeft gestoten? Het ongehoorzame volk, dus uit vers 7, is die vraag niet moeilijk te beantwoorden. Dus uiteraard het Joodse volk. Zodat de volgende vraag is, wat is dan dat uitverkoren geslacht uit vers 9 en 10? En het antwoord is, niet het Joodse volk. Toch? Het zijn degenen die geloven. Staat in vers 7, dus ik hoef het zelf niet te bedenken. Er staat namelijk over die steen, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden versmaad hebben is geworden tot hoofd des hoeks, een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Zodat de gelovigen van vandaag, ook in de dagen van de apostel Petrus, hier benoemd worden als een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Het zijn wat vreemde termen, maar de uitdrukkingen als zodanig zijn ontleend aan het Oude Testament, in de eerste plaats en Exodus 19, en daarna, ik moet even door mijn leesbrilletje loeren, daarna wordt het vele malen herhaald, waaronder in Deuteronomium 3 keer, want het wordt hier maar zo even bij vermeld. Ik kan niet missen, het gaat namelijk over uitspraken die de Heer doet in het Oude Testament, in de wet en via Mozes, met betrekking tot Israël. Maar het laatste bekende deel wat van Israël over was, was Juda. En dat heeft zich gestoten aan de steen des aanstoots enzovoorts. Waarna de vraag is, waar is nou dat uitverkoren geslacht? Wie is nou dat koninklijk priesterdom? En welk volk is het nou wat zou verkondigen de deugden van God? Waar is dat priesterlijke volk? Want tussen haakjes dan, de priester en dus ook het priesterlijk volk had als eerste verantwoordelijkheid het verkondigen van de deugden Gods. Nou, welk volk doet dat nou? Nou, zegt Paulus, de gemeente, dat is het huis Gods, dat is de pilaar en vastigheid der waarheid. Waarmee het antwoord ook gegeven is, was in de brief aan Timotheus. Maar de gedachte is dus dat de gemeente in onze dagen inderdaad staat in deze priesterlijke en ook koninklijke positie feitelijk van Israël. Althans, die positie die aan Israël beloofd was, een positie die voor Israël bestemd was, maar waarin de praktijk bitter weinig helaas van terechtgekomen is, tot op heden. Dat is het verhaal. Daarna kan ik het nog een stuk ingewikkelder maken. Ik vrees ook dat het niet te vermijden zal zijn. Althans dat ik het niet vermijden kan vanavond, want zo zit dat dan meestal. Maar neem niet weg dat dat de hoofdgedachte is. Degene die dus beweren, maar over die uitspraak hebben we het vorige keer ook gehad. Degene die beweren dat de gemeente of de kerk in de plaats is gekomen van Israël, hebben dus inderdaad nogal wat schriftgedeelte aan hun zijde. Is ook niks mee mis. Het probleem is dikwijls dat aan die opvatting niet de conclusie is uit de schrift, maar dat het de basis is voor allerlei andere redeneringen die men daar dan aan ontleent of onttrekt. En daar gaat vaak de gedachtegang mis. Maar het is een volstrekt bijbelse waarheid die hier in 1 Petrus 2 uiteengezet wordt en die, zoals we gezien hebben, veel uitgebreider uiteengezet wordt in Romeinen 9 tot en met 11. Met dan maar even weer de nadruk op 11, omdat we dat hoofdstuk, althans een deel van het hoofdstuk, vorige keer tamelijk uitgebreid besproken hebben. Want daar gaat het over precies dezelfde gedachte. Zij zijn gestruikeld. Zijn zij dan gestruikeld opdat zij vallen zouden? Waren zij ertoe gezet met deze woorden van 1 Petrus 2? En de apostel Paulus zei: nee, ze waren niet gezet om te struikelen, maar het was wel de bedoeling dat als zij zouden struikelen, de zaligheid naar de heidenen zou gaan, dat het zou worden tot rijkdom der wereld en rijkdom der heidenen. Allemaal staat het daar in Romeinen 11. Wat ons echter gemakkelijk ontgaat, dat herhaal ik nu nog een keer, dat is dat daar in Romeinen 11 nog in 1 Petrus 2 gesproken wordt over dat wij nou bij heidenen nou eenmaal zalig kunnen worden omdat de Jood ongelovig was. Dat staat er dus niet en daar gaat het ook niet over. Het heeft er wel iets mee te maken, maar daar gaat het niet over. Waar het over gaat is niet dat een Jood niet wilde wedergeboren worden en toen gaf God maar de mogelijkheid aan een heiden zodat die kon wedergeboren worden of zoiets. Dat is niet waar het over gaat, want de mogelijkheid om tot geloof te komen, die was er altijd voor Jood zowel als heiden. En ook na het aanbreken van het nieuwe verbond was vanaf de eerste dag daar de mogelijkheid dat elke heiden die maar wilde kon tot geloof komen zoals altijd en dus ook inmiddels wedergeboren worden. Er is niks mee mis, maar daar gaan die hoofdstukken niet over. Waar die hoofdstukken wel over gaan, is over de bijzondere positie van Israël en uiteindelijk aan het eind van de Oud-Testamentische geschiedenis dus het Joodse volk. De bijzondere positie van het Joodse volk als een volk van koningen en priesters, als priesterlijk koninkrijk, dan wel als koninklijk priesterdom. Een volk wat dus bestemd was via dat priesterschap om de woorden Gods bekend te maken, te beheren, moet ik eigenlijk eerst zeggen, te beheren en bekend te maken, vanzelfsprekend aan de overige volken, zodat Israël als volk de priester Gods zou zijn, te midden van de overige volkeren. Dat is een simpele gedachte. Als je dan Paulus vraagt, maar misschien heb ik dat vorige keer gezegd, dan weet ik dat niet meer. Als Paulus vraagt, wat is dan het voordeel van de Jood? En wat is dan het nut van de besnijdenis? Dan in wat was het, Romeinen 3. Dan zegt hij, velen, op alle manier, hij zegt, maar het eerste is, want dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Niet dat zij zalig zijn, of dat ze wedergeboren zullen worden, of iets dergelijks. Nee, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat wil zeggen, God heeft zijn woord gedeponeerd bij Israël, heeft het hen ter hand gesteld, zal ik maar zeggen. En zij, Israël, zouden dat woord bewaren, ervoor zorgen dus, het geloven vanzelfsprekend, maar vervolgens, want daar gaat het om, bekendmaken aan de heidenen. Daarom is het altijd zo'n dooddoener om te zeggen, ja, durf dat gedeelte, dat gaat over Israël, daar hebben wij niks mee te maken. Of tot wie wordt het gezegd? Tot Israël? Oh, dan gaat het niet over ons. Dan moet ik u zeggen, heel de Bijbel is in beginsel gegeven aan Israël. Dat neemt niet weg dat er bijbelboeken zijn die door anderen dan Israëlieten geschreven zijn. En zeker door mensen die geen Israëlieten konden zijn, omdat er nog niet zoiets bestond als Israël. Maar dat verandert het verhaal niet. Het verhaal blijft dat ook als het door anderen geschreven is, dan nog is het resultaat, het boek als zodanig, ik noem het boek Jobma bijvoorbeeld, hè, is het resultaat ter hand gesteld aan Israël, opdat Israël het zou bewaren en zou bekendmaken, zou prediken, hoe dat maar heten mag. Dus alles is gezegd tot Israël. Dat is het hele punt niet. Maar het punt is wel dat Israël dat woord zou beheren en dus inderdaad zou bekendmaken. Dat is namelijk de priesterlijke taak. De priester is in de Bijbel per definitie de lerende priester. En als een volk genoemd wordt een koninklijk priesterdom, betekent het per definitie dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. Niet voor hen exclusief, het was hun exclusieve positie om priester te zijn. Maar dat hield juist in dat het hun exclusieve taak en verantwoordelijkheid was om dat woord bekend te maken aan de heidenen. Nou, dat is het verhaal. God geeft zijn woord aan de mens. Waar vind je het dan? Wel, in Israël. Want daar heeft hij het ondergebracht, om zo te zeggen. En Israël had die verantwoordelijkheid om het te bewaren en te prediken. Vandaar dan ook dat wij uit onze Bijbel leren dat datzelfde Israël straks in de toekomst, wanneer, bij de wederkomst van Christus dus, en wanneer dus de Messias zijn koninkrijk op aarde zal openbaren, ditzelfde Israël alsnog in die priesterlijke positie zal staan op aarde, en dat dus ditzelfde Israël het evangelie zal prediken aan alle volkeren, hen makende tot zijn discipelen. En om maar het eenvoudigste voorbeeld daarvan te geven, wij vinden dat in Openbaring 7, dat na de 70ste week van Daniël, al wordt de term zelf daar niet genoemd, maar het blijkt uit hoofdstuk 6, maar dat in Openbaring 7 na de 70ste week van Daniël, 144.000 Israëlieten specifiek zullen worden aangesteld om het woord Gods bekend te maken aan de volkeren. 144.000 Jehovah's getuigen, zeg ik altijd. Ja, waarom niet, hè? 144.000 dienstknechten Gods, 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël. En dat is het dan. Waarom dat is? Op grond van de priesterlijke roeping van Israël. En er komt nog wat anders bij, niet alleen een koninklijk priesterdom, maar ook priesterlijk koninkrijk. Dat wil zeggen, niet alleen een volk van priesters, maar ook van koningen. Want de prediking van het woord Gods heeft inderdaad tot doel de vestiging of openbaring of uitbreiding van zijn koninkrijk, het koninkrijk Gods, op aarde. En hij richt dat op, hij bouwt dat door zijn priesters, dan wel zijn koningen. En in de praktijk is daar niet eens verschil tussen. Ik kan niet missen, want van oorsprong horen priesterschap en koningschap bij precies dezelfde mensen. Altijd zo geweest. De eerstgeborene is koning, maar de eerstgeborene is net zo goed priester. Dat onder Israël en onder de wet gesplitst was, dat heeft een speciale bedoeling, maar daar ga ik nou niet op in. Maar daarvoor en daarna en tijdens diezelfde tijd onder andere volkeren was het altijd zo. De koning is de priester. De koning is niet alleen het hoofd van de staat, maar ook het hoofd van de religie, de godsdienst of wat er maar wezen mag. Dat is het altijd geweest. Zo hoort het ook. Maar dat is de positie van Israël. En wat nou in Romeinen 9 tot en met 11 onder andere, en in het bijzonder ook hier in 1 Petrus 2 uiteengezet wordt, is niet dat nou ineens andere mensen kunnen behouden worden, want dat is hoezo? Iedereen kon altijd behouden worden, iedereen zou geloven enzovoorts. Ik is nagevraagd aan Abraham, u kent hem wel, die verdorven Syriër. Zo wordt hij in de Bijbel genoemd. Was ook maar een heiden uit Ur der Galdeeën. Galdeër dus, enzovoorts. En hij geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Er is niks bijzonders aan, dat is altijd zo geweest. Nou ja, enzovoorts. Maar waar het dus om gaat, is dat hier in deze hoofdstukken uiteengezet wordt hoe deze priesterlijke en in zekere zin ook koninklijke functie van Israël werd weggenomen. De eenvoudige gedachte is dat een volk wat zelf dat woord niet aanvaardt en gelooft, ook niet in staat is op die grond om dat woord te beheren en te prediken. We hebben al ellende genoeg, alleen al in Nederland, voor mensen die de Bijbel prediken zogenaamd, maar er zelf niet in geloven. Toch? Dat is een onhoudbare situatie. Nou, zo'n situatie, die kan natuurlijk niet voortduren. Staat ook in de schrift, maar ik kom er straks op terug, naar aanleiding van Hosea, waarin Petrus trouwens hier ook verwijst in vers 10. Dat wil zeggen dat Israël als volk uit het priesterambt gezet is. Dan lees je weer een Bijbel met kanttekeningen in Hosea 3 is 4. Nou, daar in de 4 geloof ik. Inmiddels lees je een Bijbel met kanttekeningen en er staat er weer dat God daar de priesterschap van naar de ordening van Aaron opheft of zoiets. Maar dat is onzin. Daar gaat het niet over. Er wordt niet gezegd dat de priesters binnen Israël, de levieten dus, die van het huis van Aaron, dat die aan de functie werden gezet. Er wordt gewoon ronduit gezegd dat heel Israël, alle 13 stammen, daar heb ik er geen één gemist tenminste, hè, maar dat heel Israël uit de priesterlijke functie gezet zou worden. Maar aangezien Gods woord toch toebetrouwd zou moeten zijn aan iemand, aangezien toch iemand dat woord God zou moeten bekendmaken in de wereld, is de vraag, wie neemt zijn opzienersambt? En daar hebben we het vorige keer over gehad even. Een ander nemen zijn opzienersambt. U weet wel, het opzienersambt van Judas in Handelingen 1. Maar via de psalm, het opzienersambt van Juda, het Joodse volk. En wie neemt dat? Wel, het antwoord is, de gemeente, een ander volk. En dat is precies wat uitgebreid staat natuurlijk in Romeinen. Ja, ik ga er aarzelend naartoe, want ik blijf er zo makkelijk weer hangen. Het zijn zulke scherpe hoofdstukken, zeg ik altijd. Zulke duidelijke hoofdstukken eigenlijk ook. Maar men zou ze ook nauwkeurig moeten lezen. Er staat in Romeinen 10, want over die drie hoofdstukken gaat het, 9 tot en met 11. Maar er staat in Romeinen 10, vers 19. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? En dan zegt Paulus, ja, Israël heeft het wel verstaan. Want in de eerste plaats zegt Mozes, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Wat zei Petrus net, gij die geen volk waart, maar nu Gods volk zijt geworden. Het is niet daarom dat ik dit opzoek overigens. Maar het is gewoon een schriftgedeelte met dezelfde inhoud. Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. Schuingedrukte woorden weglaten en geen volk is in het Hebreeuws lo-ami. En dan zoek u het in de concordantie op, lo-ami. En die vindt u dan in Hosea 1 en 2. En daar gaat het ook over, maar daar kom ik straks terecht, hè. Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door een ander volk in elk geval. Namelijk door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En een onverstandig volk, een onwijs volk, dat hoef je aan een Jood niet uit te leggen wat dat betekent. Dat betekent gewoon een heidens volk. En aan een christen die de voorgaande hoofdstukken in Romeinen gelezen heeft, hoef je het ook niet uit te leggen. Want daar staat in Romeinen 2... Ik hou mijn hand even bij Romeinen 10, hè. Er staat in Romeinen 2, vers 17. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God. En gij weet zijn wil en gij beproeft de dingen die verschillen, zijn de onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn leidsman der blinden en licht voor degenen die in duisternis zijn. Dan kun je weer de vraag stellen, heeft Israël het niet begrepen? Israël heeft het wel begrepen, want zo denkt de Jood over het Jodendom. Dus wat is dat? Paulus die houdt hen de spiegel voor. Dat was niet voor niks. Uit het Jodendom afkomstig, hij wist precies hoe men erover dacht. Men beschouwde zichzelf als Jood en dus als rustend op de wet en als roemend op God. En men beschouwde zichzelf als kennend de wil van God en beproevend de dingen die verschillen. En men beschouwde zichzelf als onderwezen uit de wet. En men beschouwde zichzelf als leidsman der blinden en als licht van degene of voor degene die in duisternis zijn. Wie zijn er in duisternis dan? Wie zijn die blinden? Dit antwoord is dus weer niet de Joden en dus de heidenen. Men wist heel goed dat het Jodendom, het Joodse volk, zou zijn tot onderwijzing der heidenen. En men wist dus heel goed dat men feitelijk deze priesterlijke verantwoordelijkheid had. Men was onderrichter der onwijzenden en leermeester der onwetenden, hebben de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Nou, en dus leert men anderen. Als je dus tegen Joden spreekt over, ik zal jullie er tot jaloersheid verwekken door een onverstandig volk, wat is het dan voor volk? Een heidensvolk. En Paulus haalt het hier aan, maar het is natuurlijk uit Deuteronomium 32 vers 21, zodat als je ooit nog eens een keer in gesprek komt met een Jood, dan weet u nou wat u moet aanhalen. Dat Mozes al heeft aangekondigd dat een onverstandig volk, een heidensvolk dus, volk Gods zou worden. En de Jood tot jaloersheid zou verwekken. En reken erop dat men jaloers is. En daarom toornig, precies zoals het erachter staat, maar daar heb ik het ook vorige keer al over gehad. Kom ik ook niet op terug. Nou, dat was Mozes. En dan ben ik terug in Romeinen 10, vers 20. Want de profeet Jesaja sprak er ook over en zei, in Jesaja 65 vers 1. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. En nog een keer hetzelfde. Ik ben openbaar geworden aan degenen die naar mij niet vraagden. Dat wil zeggen dat God zich heeft laten vinden door de heidenen. En dat hij zich geopenbaard heeft aan heidenen. En daarna, maar tegen Israël zegt hij, dat is dan Jesaja 65 vers 2, staat daar ook zo achter elkaar. Tegen Israël zegt hij, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tegen een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En een ongehoorzaam en tegensprekend volk is absoluut niet in staat om dat woord wat men immers tegenspreekt en waarna men geen gehoor geeft, om dat woord bekend te maken aan heidenen. Nou, als de Joden het dan niet willen bekendmaken, of niet kunnen bekendmaken aan heidenen, dan vertrouwt God dus zijn woord toe aan heidenen. Overigens ook in de verwachting en hoop dat die heidenen dat woord weer bekend zullen maken aan Israël. En daar ben ik vorige keer geloof ik min of meer mee geëindigd, met de opmerking dat de term apostel der heidenen, de term waarmee Paulus wordt aangeduid, in feite, maar ik ga er echt vanavond weer niet uitgebreid op in feite niet betekent dat hij degene was die het evangelie naar de heidenen zou brengen, want het is domweg niet waar. Dat was Petrus namelijk, en daar waren Petrus en Paulus ook over eens. Enzovoort, staat ook uitgebreid in Handelingen 15, en anders wel uitgebreid in Handelingen 10 en 11. Ik kan niet missen. Petrus was degene die het evangelie naar de heidenen bracht, maar Paulus, de apostel der heidenen, is de heiden die het evangelie bracht aan Joden. Later ook aan heidenen, maar altijd eerst aan Joden. Een heiden die het evangelie bracht aan Joden. Dat is de situatie waarin de apostel Paulus zich bevond. En als u nu zegt, maar hij was toch een Jood, dan zeg ik toch gewoon weer, maar hij was toch een heiden. Ik bedoel, dat kan allebei. Die beide opties had hij nou eenmaal. Maar hij was niet degene die het evangelie naar de heidenen bracht. Dat was Petrus. En hij wordt ook genoemd apostel der besnijdenis, ja. Toch? Maar we begrijpen die termen gewoon verkeerd door allerlei vooroordelen. Dat kan nou eenmaal. Maar we dienen er goed aan om die dingen te beseffen. Paulus was de man die namens de heidenen, aan wie God zijn woord had toevertrouwd, het evangelie predikte aan de Joden. Nou, dat is waar het om gaat. Dat is heel het thema hier in deze hoofdstuk, ook hier in Romeinen 9 tot en met 11. Dat namelijk heel die verantwoordelijkheid, heel die priesterlijke functie, heel dat opzienersambt, zal ik maar zeggen, wat oorspronkelijk lag bij Israël en vervolgens bij specifiek Juda, dat gegeven werd aan heidenen, u en ik dus, de gemeente in de praktijk. En dat is nog de eenvoudige variant, overigens, maar niettemin is het zo. Nou, dat is wat uiteengezet wordt. En met wedergeboorte als zodanig, de mogelijkheid tot persoonlijke zaligheid, heeft het niets mee van doen. Het heeft te maken met de priesterlijke verantwoordelijkheid, de functie waarin men staat. En de gemeente, als pilaar en vastigheid en waarheid zeg ik dan maar weer, de gemeente is inderdaad een volk van koningen en priesters. En als je zegt, dat werd toch gezegd tot Israël, zeg ik, ja, dat was zo, maar in de geschiedenis vindt wel vaker een omwenteling plaats. En dat is in onze dagen inderdaad gebeurd. Sinds de eerste komst van Christus is Israël, dan wel het Joodse volk, officieel uit het ambt gezet en is het ambt gegeven aan iemand anders. Iemand anders heeft zijn opzienersambt genomen. En nu ik toch zover ben, zeg ik maar meteen, en wie nam zijn opzienersambt? Kijk, dat is hem, hè? Leuk, hè? Je moet natuurlijk zeggen Matthias, hè? Naar aanleiding van Handelingen 1. Maar je moet eerst denken, Jozef, en hem daarna vergeten. Officieel. Jozef dus. Met andere woorden, het opzienersambt van Juda ging naar Jozef. Het opzienersambt van 2 stammen ging naar 10 stammen. Ging van Juda naar Efraïm, naar ene Jozef. Maar aangezien de Heer het zelf niet algemeen bekend wil hebben, is de bedoeling dat Jozef steeds vergeten wordt. En dus wordt Jozef steeds vergeten, ook in Handelingen 1. En wordt het dus niet Jozef, maar Matthias die het opzienersambt van Judas overneemt. Maar niettemin, het is een volstrekt bijbelse structuur en daarmee wat mij betreft toch een duidelijke verwijzing naar de gang van zaken in onze bedeling, waarbij het opzienersambt gegeven werd officieel aan het eerste volk wat officieel christelijk werd en dus tot geloof kwam. Nou, meer wil ik daar niet van zeggen.
Sluit daar Ezekiel 11 en 16 mee.
Dat moet ik hem eerst opzoeken, broeder. Ja. Ezekiel 11, wat zoeken we op? Ezekiel 11, vers 16. Daarom zeg, zo zegt de Heere, Heere, hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb, en hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal ik hun een weinig tijds tot een heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. Is het niet geweldig? He? Is het niet prachtig? Dat is de gedachte van dat de Heer weliswaar Juda, het Joodse volk, verstrooid heeft onder de heidenen. En Joden beschouwen dat als een soort vloek. Maar neemt niet weg dat onder de heidenen dat heiligdom is. En onder de heidenen... Ja, ja, onder de heidenen is daar een heiligdom. En dat is waar het om gaat. Want in onze dagen is het eigenlijk zo dat de gemeente staat in de positie van Israël, maar uitdrukkelijk buitenslands en onder de heidenen. Daar is dus een verschil met de normale positie van Israël. Maar dat is de gedachtegang. En meer specifiek komt het erop neer dat een belangrijk deel van de heidense wereldbevolking inderdaad rechtstreeks afstanden van de 10 stammen van Israël, van het noordelijke rijk, wat al lang weg was en tot de heidenen werd gerekend enzovoorts. En toen de zaligheid, de priesterlijke functie van Juda werd weggenomen, kwam je wel degelijk terecht bij heidenen. Daar is ook niks op af te dingen. Heidenen, maar het eigenaardig is dat in meerderheid en zelfs juridisch officieel die heidenen Israël waren, ook van nature. Minstens zoveel Israël als dat Juda Israël is. Eigenaardig genoeg, maar u zult begrijpen dat dat nog niet meteen aan de oppervlakte van de Bijbelse geschiedenis ligt. Maar dat is een van de belangrijkste aspecten van onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Het probleem is ook, ik zeg dat er maar weer eens een keer bij dan. Het probleem is ook dat waar men in de gaten heeft dat de zogeheten Angelsaksische, dan wel Keltische volkeren in werkelijkheid afstammen van de 10 stammen van Israël, ontleent men daar allerlei rechten aan en plichten. En zegt, wij zijn van nature, van geboorte, zijn wij Israëlieten en dus moeten wij enzovoorts. En dan moet ik u zeggen, nou dat is dan, dat is, Johannes de Heer zei, dat is een dwaalleer. En die had nog gelijk ook. Hij gooide alleen het kind met het badwater weg, heb ik het idee. Maar dat mag je rustig vergeten, daar ga ik verder niet over spreken. Maar het is inderdaad een belangrijke waarheid, maar men zou hem goed moeten toepassen. De gedachte is dat Juda, het Joodse volk, dat is ook Israël van nature. Maar het brengt dat volk nergens als het niet tot geloof komt. En of wij Israëlieten zijn dan wellicht, misschien, u of ik, weet je veel, uit Zebulon, of naar nou, men zegt dan, of zoiets. Hè. Ja, dat is heel aardig, maar als je niet wedergeboren bent, dan zei de Heer tot de Jood, die was uit Juda. Tot de Jood Nicodemus. Als je niet wedergeboren bent, ga je het koninkrijk niet binnen. En dat geldt voor ons net zo goed. Dat wil zeggen, speelt voor ons persoonlijk geen betekenis en we zouden daar ook goed van doordrongen zijn met onze afstamming. Onze zaligheid heeft niets met onze afstamming te maken. Maar aan de andere kant, in Gods plan is het zeer belangrijk dat de oorspronkelijke functie die hij aan Israël toewees, ook inderdaad door Israël en zelfs door datzelfde Israël vervuld zou worden. En hoewel wij nu zeggen, die priesterlijke verantwoordelijkheid is terechtgekomen bij de gemeente, hoewel wij dat zeggen, ligt daar op de achtergrond de gedachte, het is toch terechtgekomen bij Israël en zelfs bij een natuurlijk Israël. Heb je dat nog? Of is het te moeilijk? Ik vrees dat ik het soms... Ik probeer het altijd zo snel mogelijk te vertellen om niet de indruk te wekken dat het een hobby van me is of zo, dit thema. Dus ik loop het risico dat men het dan niet begrijpt. Maar goed. Maar zo steekt het in elkaar. En dat ik dat nu zeg, dat heeft heus wel zijn reden. Want als ik nou weer terugblader... Nee, laat ik dat niet doen. Ik blader niet terug, anders dan neemt het zoveel tijd. Ik neem maar meteen Hosea. Hosea. Maar de aardigheid is natuurlijk wel, broeder, dat de Jood verstrooid onder de heidenen, daar onder de heidenen, geconfronteerd wordt met de Christus. En met het heiligdom. Met de tempel. U weet toch dat de Jood zegt, we hebben geen tempel? Nou, die tempel is er wel, maar niet in Palestina, niet in Canaan, maar onder de heidenen wel. Dat is de gemeente namelijk. Daar is dat heiligdom, en daar sprak Ezekiel 11 onder andere dan ook over. Maar wat dacht u van, over het haal ik weer vermoedigzaam. Wat dacht u van, als ik het alleen maar zeg, de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Nou ja, goed. Vooruit maar. Daar wordt tot die onrechtvaardige rentmeester, die niet langer rentmeester mag zijn, die een beeld is van het Joodse volk, en die zijn rentmeesterschap moet opgeven, want zijn rentmeesterschap is dat rentmeesterschap van de wet. Rentmeesterschap is de vertaling van het woord wat we gewoonlijk vertalen met bedeling. Dus hij zou niet langer die bedeling kunnen bedelen. Juda zou uit het beheer gezet worden. Einde van de bedeling der wet. Maar dan zegt de Heer Jezus, die onrechtvaardige rentmeester is zeer verstandig, want die maakte zich vrienden bij de onrechtvaardige mammon. He? En de gedachte is dat de Jood zich vrienden zou maken bij de heidenen. Waarom? Opdat die hem zouden ontvangen in hun tenten, hun eeuwige tabernakelen. Zodat de Jood er goed aan zou doen de wet te vergeten, zich vrienden te maken bij heidenen die niet onder de wet leven, en in het bijzonder, omdat onder de heidenen zij deel zouden hebben aan die eeuwige tabernakelen, de gemeente dus. Heb je dat? Dat is de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Ik heb hem nog nooit zo kort verklaard. Maar, laat maar zitten. Hosea dan, Hosea. Kan ik ook niet gedetailleerd op ingaan, want er zitten een stuk of wat dubbele bodems achter. Maar goed, onderheid zoiets trouwens. Hè? U weet hoe dat gaat, hè? De Heer zei tot Hosea, dat is 1 vers 2. De Heer zei tot Hosea, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en dus kinderen der hoererijen. Dat wil zeggen dat ze vrouw kinderen zou krijgen, niet van hem als de natuurlijke vader, maar van anderen, andere mannen. Dat begrijp u hopelijk, hè? Goed. En dan staat er, doe dat, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Hetgeen betekent dat Hosea een type is van de Heer. En de vrouw der hoererijen die hij moet nemen is een beeld van Israël. Toch? Maar tot hem wordt gezegd dat zijn vrouw hem ontrouw zou zijn zoals Israël ontrouw is aan de Heer. Toch? En zodat het nogal wat bastarden zou opleveren. Nou goed. Dat deed hij. Zo ging hij heen en nam Gomer een dochter van Diblaim en ze ontving en baarde hem een zoon. Waarvan de naam genoemd wordt Jezreel. Zoveel als de Heere zal verstrooien. Dan wel zaaien. Als je het vertaalt met de Heer zal strooien, dan is het negatief. Verstrooien. Maar als je het vertaalt met de Heer zal zaaien, is het hetzelfde, maar dan ineens positief is het geworden, want dan is de gedachte, dan draagt het misschien toch nog eens vrucht. Goed. Dus blijft er bij één naam, dat zult u zien. Want daarna staat er, in vers 6, zij ontving wederom een baarde een dochter en hij zeide tot hem, de Heer zeide tot Hosea, noem haar naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Lo-Ruhama wordt dus vertaald met niet ontfermd. En via het Grieks naar het Nieuwe Testament wordt het vertaald met niet bemind. Heb je, hè? Niet bemind. Dat wil zeggen, Israël zal niet langer bemind worden. De Heer zal ze niet langer over Israël ontfermen. De Heer zal Israël verstrooien. Goed. Dan staat er in vers 9, nee vers 8, als ze nu Lo-Ruhama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon. En hij zeide, noem zijn naam Lo-Ami, want gij lieden zijt mijn volk niet, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Dat wil zeggen, Israël zou niet langer zijn Gods volk en God zou niet langer zijn de God van Israël. Want Lo-Ami betekent letterlijk niet mijn volk. Via het Grieks naar het Nieuwe Testament komt het bij ons over als geen volk. En zo lazen we het daar straks in Romeinen 10. De Heer zal jullie tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, zei Mozes. Niet mijn volk. Ook op te vatten als geen volk. Maar Lo-Ami. Want gij lieden zijt mijn volk niet, zo zal ik ook de uwe niet zijn. De vraag is vervolgens, als we het snel doen, is Israël nu Gods volk? Nee. En als je dus vraagt, is Israël Gods volk? En je neemt de vraag serieus, in de tegenwoordige tijd, is het antwoord dus nee. Maar als je het neemt over de hele heilsgeschiedenis, is Israël Gods volk? Dan moet je zeggen, nou soms wel en soms niet en soms wel. Om het eenvoudig te houden, want anders wordt het soms wel, soms niet, soms wel, niet. Dit is net een richtingaanwijzer, zal ik maar zeggen. Hij doet het wel, hij doet het niet. Nou goed, zoiets, hè? Dat wil zeggen, dat hangt er vanaf. Wanneer? In welke tijd?
Altijd.
Nog afgezien van de vraag, maar dat is de andere. Wat is Israël?
Hè?
Kijk, en daar krijg je dus het probleem, kom je midden in de discussie die overal in het wat serieuzere christendom gevoerd wordt. De een zegt, Israël is terzijde gesteld, gemeente komt ervoor in de plaats, punt. Ander zegt, Israël is terzijde gesteld, gemeente komt ervoor in de plaats, daar komt Israël dan voor in de plaats. En weer een ander zegt, nou nee, Israël was Israël, maar in onze dagen is de gemeente Israël. Toch? En nog een andere variant, die ook wel aardig is, is vroeger was Israël Israël, nu is de gemeente Israël en straks is Israël Israël. Zodat weer de vraag is, wat is Israël? Zie je hoe moeilijk die discussie is? Daar kom je nooit uit, want al die dingen zijn bijbels te verdedigen. Nou, het halve verhaal niet. Natuurlijk, je kunt niet zeggen, vroeger was het zus en nu is het zo. Dan moet je eerlijk zijn en het verhaal meteen doorvertellen over hoe het dan in de toekomst zal zijn. Maar voor profetisch woord is men over het algemeen erg bunzig, heet dat. Bang. Maar goed, niet te min. Maar je kunt hetzelfde verhaal op verschillende manieren vertellen. En dat doet de Bijbel ook. Maar je weet pas zeker hoe het in elkaar zit als je het op die verschillende manieren kent. Want in zekere zin kun je zeggen, de gemeente van vandaag is niet Israël, het zijn heidenen, zal ik maar zeggen. Het zijn heidenen en die zijn uit de heidenen getrokken en die zijn Gods volk geworden. En Israël is nou Lo Ami. Wij leven de dagen dat Israël Lo Ami is. Ja, maar er zijn twee aanmerkingen op te maken. De een is dat als wij Ami zijn, dan zijn wij Israël, want Israël is per definitie Ami. Dat is goed te bewijzen uit de schrift. Dan is de gemeente dus in de plaats van Israël gekomen. Dat is de ene. En de andere, slechts in beperkte kring bekend, is dat wij over het algemeen, dat wil zeggen dat in ieder geval het grootste percentage van alle christenen, ook van nature Israël is, omdat het afstamt van de 10 stammen van Israël.
Heeft de naam Israël ook iets met dubbelladen boot, omdat het eigenlijk maar betekent strijden, maar toch, ik bedoel, ik heb het wel.
Het is maar wat je ervan maakt. Het is maar wat je ervan maakt. Maar dat is het probleem, dat woorden zijn niet wiskundige formules of scheikundige formules. Woorden, ook namen, wisselen van toepassing, veranderen van toepassing en betekenis in het verband, of ja, binnen het verband, waarin ze gebruikt worden. In een ander verband betekent het soms ineens wat anders. En daarom kun je niet met zo'n woord spelen, daarom kun je er ook niet op filosoferen. Je moet er in de Bijbel lezen en lezen wat de schrift ervan zegt. Dat is maar waar het over gaat. Er zijn schriftplaatsen genoeg waaruit blijkt dat de naam Israël gegeven wordt aan alle stammen Israëls. Daarna zijn er ook schriftplaatsen genoeg die bewijzen dat de naam Israël exclusief gegeven wordt slechts aan 10 stammen van Israël. En daarna zijn er schriftplaatsen genoeg, dat zijn de meer bekende overigens, waarin de naam Israël gewoon wordt toegepast op de 2 stammen van Israël. Terwijl dat in andere Bijbelse tijd soms helemaal niet Israël was, op geen enkele wijze. Nou, en dan wordt de naam Israël nog toegepast op de gemeente. Dat gebeurt ook. En dat maakt het dus moeilijk, hè? Maar goed, ik ga weer terug naar Hosea. De gedachte is dat ooit, dat Israël, want het gaat over Israël, de kinderen der Israëls en het land, heel uitdrukkelijk, is ook aardig. Het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Nou, het zal niet het land zijn, maar wel de inwoners van het land uiteraard, hè? Nou goed, en dan zegt de Heer, het zal worden Israël, het zal worden Lo Ruhama, niet bemind. Het zal worden Lo Ami, niet mijn volk. Tot en met vers 9. En dan vers 10. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee. Nou, breed je toch de gewone Hollandse klomp, denk ik altijd. Israël zal Lo Ami zijn, Lo Ruhama, Israël. Nochtans zal het getal der kinderen Israël zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levenden Gods. Heb je dat? Dat betekent, Israël was Ami, het zou Lo Ami worden. Daarna zou het alsnog Ami worden. Dat is niet zo moeilijk, hè? Het was Ami, maar vanaf een zeker moment zou het niet langer Gods volk zijn. En dus zegt hij, het is niet mijn volk, lo Ami. Niettemin wordt aangekondigd dat ooit een keer datzelfde volk alsnog Ami zal genaamd worden. Er staat er ook, vers 11, en de kinderen van Juda en de kinderen Israëls, alle 12 stammen van Israël dus, want Juda is hier dus niet Israël. Leuk hè? De Joden zijn niet Israël hier. De kinderen van Juda en de kinderen Israëls, waarbij de naam Israël hier specifiek gegeven wordt aan 10 stammen, zullen samen vergaderd worden. Die twee zullen tot één gemaakt worden. En dat spreekt natuurlijk, ja, ik sta hevig te zeven nu, wat zal ik nou wel en niet zeggen? Ik moet ergens beginnen. De kinderen van Juda en de kinderen Israëls zullen samen vergaderd worden en zich een enig, dat wil zeggen één, hoofd stellen. De 2 en de 10 stammen zullen dus herenigd worden, ooit. En uit het land optrekken, want de dag van Jezreel zal groot zijn, dan is het dus oogst. En dat wat gezaaid was, Jezreel, de Heere zou zaaien, zal inderdaad geoogst worden. En heel Israël, alle 12 stammen, zouden terugverzameld worden, gebracht worden onder één hoofd. Dan heb ik dat eens nagevraagd in Ezekiel 34 en Ezekiel 34 en 37, ja. Waar staat dat de 2 en de 10 stammen, Juda en Jozef, weer één zouden worden. En dat de beide kudden, ook de andere schapen die van deze Joodse stam niet zijn, zou ik maar zeggen, de beide kudden zouden bij elkaar gebracht worden onder één koning uit het huis van David. En onder één herder, waarna de Heer verscheen en zei, dat ben ik, de goede herder. En ook die andere schapen, die van de 10 stammen dus. Ezekiel 34, ik zoek het met opzet niet op, want dan ben ik helemaal zo ver weg uit Petrus. Hè? Maar het zou één worden, staat hier ook. En dan zegt tot uw broederen Ami en tot uw zusteren Rugama, dat wil zeggen, ze zouden weer Gods volk worden en ze zouden ontfermd worden. En dat is de vaste uitdrukking, dat ontfermen, want de Heer zou zich weer over Israël ontfermen, hetgeen op vele plaatsen in de profetieën staat. Nou, het bekendste is dat er geen verklaring voor is. Maar goed, de bekendste verklaring, zal ik dan maar zeggen, is dat wij leven in de dagen waarin Israël lo-Ami wordt, en in de toekomst zal het alsnog Ami worden, wanneer de Heer zal wederkomen als de koning uit het huis van David, Ezekiel 34 en 37, en waarin hij de beide kudden, klein vee en klein vee dus, de beide schaapskudden zal verzamelen en weer tot één kudde zal maken, en waarbij de twee houten, Ezekiel 37, weer één zouden worden in de hand van, in de hand van de Heer zelf, daar komt het op. Nee, dat verhaal is dat. Een mooi verhaal. Maar, dat klopt niet. Dat wil zeggen, er is ook niks tegen in te brengen, maar we zitten dan nog met enige schriftplaatsen die op andere wijze dezezelfde profetie becommentariëren. En daar ligt het probleem. Want in Romeinen 9 en in Romeinen 10... en in 1 Petrus 2, Romeinen 9 heb ik nog niet aangehaald, 10 wel hè, en in 1 Petrus 2 worden deze profetieën uit Hosea, dat Lo-Rugama Rugama zou worden en dat Lo-Ami Ami zou worden, aangehaald, deze profetie wordt aangehaald en toegepast op de gemeente. En daar komt dus de discussie vandaan over de vraag of nou al of niet Israël letterlijk alsnog hersteld zal worden, of in de meer bekende vorm, of Israël nog een toekomst heeft. En vroeger zei men over het algemeen, nee, Israël heeft geen toekomst meer, tot het Zionisme en de oprichting van de Joodse staten, toen begon men te twijfelen. En tegenwoordig mag je er niet meer over praten. Want het levert zoveel oneenigheid op. Zo ligt het ongeveer. Maar het probleem is, als die profetie over Lo-Ami, dat weer Ami zal worden, in onze dagen van toepassing is op de gemeente, dan heb je natuurlijk het idee dat het dan wellicht niet meer van toepassing zal zijn alsnog in de toekomst op de 2 en de 10 stammen van Israël. En zo redeneer je dat dus weg. Dan. De variant is dan, dat is de conclusie die men trekt, want het gaat heel ver. Uit deze onzekerheid kan men geweldig verre conclusies trekken. Kan je altijd uit onzekerheid, hè? Kan je alle kanten op. Dus dan zegt men, nou Peters, gaat dus niet over ons. Want het gaat over het herstel van de twee en de tien stammen die één zouden worden en samen weer Gods volk zouden worden. Dat blijkt uit Hosea 1. Men heeft groot gelijk, dat is zo, dat blijkt uit Hosea 1. En dus zegt men, 1 Petrus gaat daarover en dus niet over de gemeente van vandaag. Dat wist hij dus nog niet, Petrus, toen hij die brief schreef. En dan zegt men, nou dat klopt, want er was bediening der besnijdenis. Hij predikt evangelie aan Joden, want Paulus pas zou het evangelie aan heidenen brengen. Wat niet waar is, maar het is heel hardnekkig, die gedachte. En dan zegt men, nee, dan moet je ook gemeentelijke waarheid, dat is Paulus. En dan zeg ik maar, Romeinen 9 en 10, daarin zegt Paulus dat in onze dagen, aan de gelovigen in zijn dagen, dat van hen gezegd wordt, zij waren geen volk, maar ze zijn nu Gods volk. Zij waren lorogama, niet bemind, maar nu zijn zij bemind, Romeinen 9. En dan is het weer even onzeker. En dan zegt men, nou, dan wist Paulus toen hij Romeinen schreef, wist hij dat dus ook nog niet. Dat dacht hij toen nog. Dat wist hij toch toen nog niet hoe dat zat met de gemeente. Enzovoorts. Nou ja, en zo kun je dus uren doorgaan. Daar schiet je niks mee op, hoor. Zo. Want dan moet ik eens wat anders vertellen. De aardigheid is natuurlijk toch dat Hosea 3... Hosea, dat is niet 1 Petrus, dat is niet de Romeinen, Paulus, in de eerste dagen van onze bedeling. Maar Hosea 3, vele eeuwen voor onze bedeling, geeft een perfecte beschrijving van de situatie in onze bedeling. Ja, zoiets, hè. Ja. Nog voor de wegvoering van de 10 stammen. Want via Israël wordt eigenlijk alleen over 10 stammen gesproken. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar Hosea 3, daar is Hosea inmiddels zijn vrouw kwijt. Dat heb je als een vrouw der hoererijen is. En dan zegt de Heer opnieuw tot Hosea, ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend nochtans overspel doet. Dus toch een vrouw der hoererijen. Gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint. Maar zij zien om naar andere goden en beminnen de flessen de druiven, wat het ook wezen mag. Want dat gaan we nou niet uitleggen. Voor statiegeld, zuster. Ja, goed. Ja, ja. Voor statiegeld. Nou, goed. Ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend nochtans overspel doet. De gangbare gedachte is dat Hosea opnieuw diezelfde vrouw die kennelijk weggelopen was, Gomer, zich zou moeten verwerven. Dat doet hij ook. Hij betaalt er ook. 15 zilverlingen, een homergerst en een halve homergerst. Als ik er bij elkaar optel, kom ik aan 30 zilverlingen. Maar vooruit maar. Dat is vers 2. En de algemene gedachte is bovendien dat Hosea hier diezelfde vrouw, Gomer, terugkoopt. Die in slavernij was geraakt en hij koopt haar vrij. Waarna de vraag is, waarom staat het er dan niet bij? Nou, dat is natuurlijk opdat velen erop zouden kunnen promoveren op dit onderwerp. Want je kunt natuurlijk altijd nog een theorie ontwikkelen dat het er zus was. Of zomaar weer een andere vrouw of wat dan ook. En daar worden dus de boeken tegenwoordig over geschreven. Wie die vrouw was dan, niet uit hoofdstuk 1, maar uit hoofdstuk 3. Maar traditioneel is het gewoon dezelfde vrouw. Ze wordt alleen niet bij name genoemd. En dat zo is, daar heb ik wel een verklaring voor. Want ze blijft helemaal op de achtergrond geheim, ondergeschoven, hoe het maar heten mag. Want er staat namelijk, ik kocht ze mee voor, nou ja goed, ook met de prijs van een vrouw zullen we het verder niet hebben. Vers 3, ik zei tot haar, gij zult vele dagen na mij blijven zitten en onthoud dat Hosea een beeld is van de Heer zelf. En die vrouw nog steeds een beeld van Israël dat andere goden dient, volgens vers 1. Maar Hosea koopt deze vrouw, de Heer verwerft zich dus deze vrouw, Israël dus weer. Dan komt het ook niet, de Heer verwerft zich, Israël, dat is het eigenlijk, maar de naam staat er niet bij. Hè? En er staat, gij zult vele dagen na mij blijven zitten, in de zin van rusten. En tussen haakjes, voor alle duidelijkheid, dat betekent, gij zult niet hoereren, dus ook geen afgoden dienen. Heb je die? Gij zult niet hoereren, wil zeggen, gij zult geen andere man hebben, dus gij zult niet meer andere goden dienen. Nog een andere man geworden, dat is twee keer hetzelfde, voor alle duidelijkheid dus. En dan staat er, en ik ook naar u. Of naar u in de zin van naar datzelfde voorbeeld, analoog aan u. Dat wil zeggen, Israël zou geen andere man hebben, maar de Heer zou ook geen andere vrouw dan wel een ander volk hebben. Dat is een goeie, hè? Zitten we weer in de problemen. Want we hadden net geleerd dat de Heer een andere vrouw heeft, namelijk de gemeente uit Efeze 5. Ja, tenzij, let op, tenzij die vrouw, de gemeente dus, uit Efeze 5, gewoon Israël is. Heb je die? Dit is iets heel moeilijks aan, maar laat ik me verder lezen. Er staat namelijk, vers 4. Want de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten zonder koning. En zonder vorst, dat wil zeggen zonder kroonprins. Maar dat is wat vorst eigenlijk betekent. De voorste in de lijn van erfopvolging. Hetzelfde betekenis als het woord prins. Betekent ook eerste. Dus zonder koning, zonder vorst, zonder kroonprins. Ook zonder Messias de vorst, dus. Uit Daniel 9. En zonder offer. En zonder opgericht beeld. En zonder efod. Dat heeft te maken met priesterschap. En zonder terefim. Dat heeft te maken met het lot. Een openbaarmaking, bekendmaking van de wil Gods. Israël zal dat allemaal niet hebben. Terwijl het toch officieel het eigendom is des Heren. Want de Heer heeft Israël gekocht. En dus de man heeft de vrouw gekocht. Een bekend beeld uit de Oudtestamentische geschiedenis. Waar de Heer immers getrouwd was met Israël. Maar u weet, dat verbond zou verbroken worden. En was al verbroken in de dagen van Jeremia 31, ik noem maar wat. En daarna zei Paulus, maar dat is nou definitief achter de rug. De bedoeling is dat Israël zich nu verbindt met degene die uit de dood is opgewekt. Dat het nieuwe verbond in werking treedt, dat een nieuw huwelijk tot stand zou komen. Wat eigenaardig is, de man verwerft hier deze vrouw. Betaalt hem wel. In tweede instantie, begrijp je me goed, in tweede instantie, daarom spreekt het over, feitelijk over het nieuwe verbond, niettemin is er geen gemeenschap. En pas daarna, na die vele dagen, zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heer hun God en David hun koning. Nou ja, de zoon van David dus, hè. En ze zullen vrezende komen tot de Heer en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. En de aardigheid is dat de tussenliggende periode, die van vers 4 dus, eigenlijk die van vers 3 en 4, de periode is waarin wij leven, waarin op een of andere geheimzinnige wijze, maar niemand ziet het, er is geen enkele uitwerking van aan de buitenkant, waar op een of andere wijze Israël niettemin verbonden is met de Heer. En officieel zijn eigendom is. En waarin dat Israël ook geen andere goden meer dient. Waarna de vraag is, welk Israël is dat? Nou, de eerste vraag is, wie is die vrouw? Dat weten we niet, dat kunnen we alleen maar vermoeden. Er staat er niet bij. Wat is dat voor een Israël? Want je kunt niet zeggen, het is het Joodse volk. Dat heeft hij juist tot Lo-Ami gemaakt in onze dagen. Sinds zijn eerste komst. Het is toen Lo-Ami geworden, we hebben het net gelezen uit naar vorige keer dan, onder andere uit 1 Petrus 2 en uit Romeinen 11, dat kan niet missen. Er zijn meer schriftplaatsen die hetzelfde zeggen, dus dat is geen probleem. Het Joodse volk kan het niet zijn. De gemeente dan, zit je ook met een probleem. Want wij leren juist dat wij leven in gemeenschap met de Heer. Dat hij voor ons zorgt. En het gedeelte uit Efeze 5 wat spreekt over de Heer en de gemeente als over man en vrouw, spreekt juist over de gemeenschap die er is. En over het werk wat de man aan de vrouw doet. Wat de Heer aan de gemeente doet. Zodat die vrouw hier uit Hosea 3 vers 3 en 4 kan ook niet de gemeente zijn. Toch? Toen heb ik dat eens nagevraagd aan Maria. Om het nou zo moeilijk te vertellen. Toen heb ik dat eens nagevraagd aan Maria. Die zei, ja, ik zou een zoon krijgen. Een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Zou zelfs de zoon van God genaamd worden. Staat er allemaal, hè? Goed. Ze zegt, maar hoe zal dat wezen, daar ik geen man beken? Heb je die? En ze heeft vele dagen gezeten zonder man. Niettemin, zij bracht wel vrucht voort, een zoon voort. Maar ze bekende de man niet tot na de geboorte van de zoon. Heb je die? Dan is de volgende vraag: van wie is Maria dan een type? Van hetzelfde volk als waar deze vrouw van Hosea een type van is. Dat was een vrouw der hoererijen en deze Maria, dat vinden we een aardige maagd, dus geen vrouw der hoererijen. Maar ja, er lopen wel een paar andere Maria's rond in de Bijbel, dat waren wel degelijk vrouwen der hoererijen, dus we zitten niet zo ver af, we gaan het nou verder niet om. Maar de vrouw bekent de man niet en ze brengt wel een zoon voort. Een volk wat niet in de praktijk gemeenschap heeft met de Heer, maar het brengt wel een zoon, namelijk een volk, voort. Welk volk is het dan? Wat het eigendom des Heeren is, omdat de Heer het gekocht heeft. Een volk wat sindsdien niet meer de afgoden dient, maar wat niet leeft officieel in gemeenschap met de Heer. Welk volk is dat? Precies. Dat zijn de christelijke volkeren, dan wel gewoon de 10 stammen van Israël. Dat past de beschrijving precies op. Werden van de afgoden bekeerd om de levende God te dienen, zal ik maar zeggen. De afgoden werden weggedaan, van min of meer van de ene dag op de andere. Althans, officieel begon het zo, enzovoorts. Maar de Heer onderhoudt geen gemeenschap met de volkeren der aarde en met deze oude schepping. Dat doet hij onder heel onze bedeling niet. Niettemin, hij brengt wel degelijk een zoon daaruit voort, want vergis u niet, de geboorte van de zoon uit de maagd zou een teken zijn, zei Jesaja. Hebben jullie nog? De geboorte van de zoon uit de maagd zou een teken zijn. En de geboorte van de zoon uit de maagd was de geboorte van de Heer Jezus uit Maria. Maar waar is het dan een teken van? Van de geboorte van de gemeente uit de volkeren. Want de geboorte van de Heer Jezus is een type van de geboorte van de gemeente, zal ik maar zeggen. Dan is de volgende vraag: wie is dan Maria? Ik zal een hint geven, dat mag dan, hè. Als je niet meteen weet, mag je, hoe geef je het, een clue geven. Ze was ondertrouwd met Jozef. Dan weet je het toch? De 10 stammen van Israël. Efraïm dus, onder de naam Efraïm of gewoon onder de naam Jozef. Toch? Nou, dat is wat het is. En die vrouw hier uit Hosea 3, vers 3 en 4, is dus gewoon de 10 stammen van Israël. Hij kocht Israël. Zo zonder meer. Hij kocht de schat in de akker, maar dat is weer een gelijkenis natuurlijk. Maar hij kocht Israël. Hij kocht de schat in de akker. Maar er gebeurde verder niets met die akker en de schat werd niet opgegraven. Die weet u toch ook, hè? Nou goed, anders laat hem maar weer zitten, want ik ga hem nou niet uitleggen. Hè? Hij kocht Israël. Het Joodse volk werd Lo-Ami, pas toen, op dat moment. Maar bij die gelegenheid werden 10 stammen, Efraïm, Jozef, of hoe men heet, Maria van mijn part, werd gekocht, werd het eigendom des Heren. Maar er kwam geen gemeenschap tot stand, dat kon namelijk niet, dat is in strijd met de aard van onze bedeling. De Heer ontfermde zich niet letterlijk over Efraïm, maar hij bood hen dezelfde positie aan als Juda. Maar Joden kwamen niet tot geloof, maar Efraïmieten wel. Dat is maar waar het om gaat. Of laat ik het anders zeggen, nog een keer heel sterk. De koning van Juda, ik bedoel de hoge priester, want er was verder geen koning. De hoge priester van Juda en de vorsten van Juda, het Sanhedrin, nou ja, priesters, die verwierpen officieel en dus ook namens het volk de koning van Israël, de Messias, de beloofde. Vervolgens werd diezelfde koning gebracht en gepredikt aan de koning van Efraïm. En zijn regering, zal ik maar zeggen, en die gingen de grif op in. Kwamen meteen tot geloof in de Heer Jezus, deden de afgoden weg, alle druiden naar huis. De Keltische traditie en religie bleef niks meer over. Daar zijn ze nu nog woest om, ter plekke, in Glastonbury. Jazeker wel. Ze proberen het opnieuw in te voeren daar. Maar goed, laat me zitten. Maar einde van het verhaal. De varkens, beeld van de Keltische wijzen, allemaal in zee gestort. Inclusief de demonen die erin wonen. Ik gooi van alles door elkaar om maar te laten zien hoe bijbels het is. Nee, dat was in het buitenland waar dat gebeurde met die varkens de zee in. Zeker wel. Nou, daar hebben we het nu over. En dus de Britse vorst, want zo was dat, kwam tot geloof. Zo is het gegaan. En verklaarde het hele volk christelijk. Het hele volk werd opgeroepen met de woorden van Jona 2. Overigens, daar zat je op te wachten zeker. Of was het 3? Jona 3. Met de woorden van Jona 3. Bekeert u, niemand eten wat, niemand drinken wat. Iedereen kleden in zak en zitten in as. Enzovoort. Wie weet, de Heer mocht berouw hebben over het kwaad dat hij gesproken heeft. Enzovoort. En inderdaad, dat had hij. En Nineveh werd niet verwoest. Ik bedoel dus, maar het is echt hetzelfde. Er kwam een oordeel over alle volkeren, behalve over die 10 stammen, zal ik dan maar zeggen, over Efraïm. Want dat kwam tot geloof. Op regeringsniveau. Het was absoluut het eerste volk dat discipel werd van de Heer Jezus Christus enzovoorts. En de gelovigen daaruit, wel, dat is de gemeente. En wie wij zijn maakt niet uit, maar wij zijn aan die gemeente toegevoegd, dus er verandert verder niks mee. Al waren we misschien allochton, hè? Wat zei je? En toen werd Jona toornig natuurlijk, want die staat voor Juda, het Joodse volk, wat oorspronkelijk het evangelie zou prediken. Dat is precies het geval, ja. Want vergis je maar niet, Nineveh betekent de plaats waar de zoon woont, de woonplaats van de zoon, enzovoort. En ook letterlijk was het de plaats waarheen de 10 stammen waren weggevoerd. En daar staat het dus voor in de profetie van Jona. Maar goed, laat dat maar buiten beschouwing even. Maar dat is wel zo. En dat is wat hier gezegd wordt. Zodat de vraag is, hoe zit het nou met Ammi en Lo-Ammi? Dan moet ik zeggen, nou, het is nogal ingewikkeld. Want Juda werd Lo-Ammi, maar terzelfde tijd werd er een ander volk, Ammi. Echter niet dat volk zelf, maar de gelovigen daaruit. En dus, Amos zegt het zo mooi. Die zegt ongeveer hetzelfde als Jona. Jona zegt, wie weet. Nee, de koning van Nineveh zegt, wie weet zal de Heer berouw hebben over het kwade wat hij gesproken heeft. En zal hij zich wenden van de hittigheid zijn storms. En Amos zegt, misschien zal hij, als hij zich bekeert, misschien zal hij over Jozefs overblijfsel genadig zijn. Staat er letterlijk. Niet Juda's overblijfsel, Jozefs overblijfsel. Ja, dat is, en misschien, en let op misschien. En let op wie weet uit Jona 3. En let op, wie weet, met dezelfde zin, want die staat ook in Joël namelijk, maar in Jona is hij ontleend aan Joël, is gewoon overgeschreven. He, maar het is dezelfde, wie weet? Ja, dat is maar net de vraag, wie weet? Misschien. Want de Heer zou genadig zijn, enzovoort. Zou zich ontfermen over het overblijfsel van Jozef, maar het ligt niet helemaal aan de oppervlakte, het blijft een beetje geheim. Zou tot misverstand kunnen leiden, dat is nu eenmaal zo. Want hoe dan ook, het gaat niet om Jozef, het gaat niet om Juda, het gaat om gelovigen. Maar in de praktijk zou het zo lopen, en op grond van diezelfde praktijk is de gemeente om twee redenen aan te duiden als Israël. In de ene kant, omdat de gemeente nu eenmaal volk Gods is en geplaatst is in de positie van Israël, in het opzienersambt van Israël en wat het me wezen mag. In de tweede plaats, de gemeente vindt historisch en dus ook juridisch zijn oorsprong in Jozef of in Efraïm, hoe je dat maar zeggen wil. En is dus op diezelfde grond Efraïm. Bovendien, aangezien, laat ik het zo zeggen, laat ik het anders zeggen. Het merendeel van degenen die zich Joden noemen of die als zodanig door het leven gaan, stamt absoluut niet van Juda af. Dus men is Jood op grond van godsdienst oorspronkelijk en niet op grond van afstamming. Het is historisch aantoonbaar dat een heel belangrijk deel van het Jodendom, zelfs in de dagen van de Heer Jezus, gewoon Edomitisch was. En dan ga ik niet eens op de geschiedenis in hoe dat kwam. En het is een historisch feit dat het grootste deel van de zogenaamde Askenazische Joden, Oost-Europese Joden, dus in werkelijkheid afstand van de Chatzaren. Dus een volk wat in zich heel overging tot het Judaïsme, ooit een keer. En nog een paar van die volkeren. Heeft niks met afstamming te maken. Heeft te maken met religie. Een keus die men maakt, een god die men dient. Al is het ook een afgod dan, hè? Maar Ja. Het is gewoon een kwestie van keuze en van erfrecht en zo. Het is een wettige aangelegenheid en niet een kwestie van afstamming. Trouwens, erfrecht is sowieso niet een kwestie van afstamming. Het is een kwestie van erfrecht, wat de wet zegt enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En dan kan men zich aan aanpassen. Nou, op diezelfde grond moet je over van de gemeente zeggen. Het mag dan zo zijn dat wellicht in meerderheid de gelovigen van vandaag niet van Efraïm of van de 10 stammen van Israël afstammen. Het neemt niet weg dat juridisch gezien het wel degelijk Efraïm is. En daar gaat het maar om. Dat wil zeggen, wij als gelovigen zijn net zo Efraïmitisch of Israëlitisch of Jozefitisch, kan dat ook. Nou goed, als dat de Joden Joods zijn. Het is een kwestie van de God die men dient, de keuze die men maakt. We nemen niet weg dat in het geheim in onze dagen wel degelijk sprake is van een Ami, een volk Gods, zal ik maar zeggen. Maar het mag geen naam hebben. Dat wil zeggen, het heet ook niet Gomer, het heet hier ook niet Israël, maar het gaat om die 10 stammen van Israël. Dat is de gedachte. U bekent niet de man. Dat volk heeft niet een God. God zorgt niet voor dat volk in aardse omstandigheid. Maar het neemt niet weg dat uit dat volk wel degelijk de gemeente wordt voortgebracht. En dat is nou maar de bedoeling. Zo goed als uit het Joodse volk net zo goed de gemeente had voortgebracht kunnen worden. Gelovigen namelijk. Daar gaat het maar om, hè. Maar dat maakt het heel ingewikkeld om vast te stellen wat is nou Ami en wat is Lo-Ami. Maar men zou er ook niet over filosoferen, men zou de schriften bijhouden. De aardigheid is dat weliswaar aangekondigd wordt in Hosea 1, dat ooit tot hen gezegd zal worden, dat wil zeggen op dezelfde plaats zal gezegd worden, gij lieden zijt mijn volk niet, zal tot hen gezegd worden, gij zijt kinderen des levende gods, en dus gij lieden zijt mijn volk wel. Maar ik geloof dat dezelfde uitdrukking uit Hosea 1, vers 10, ook anders geïnterpreteerd kan worden, namelijk, er staat, het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal worden. Naar welke plaats is dat dan? En welke plaats is dat? Ja. In welke plaats wordt het dan gezegd, gij zijt mijn volk niet? Zie, ik kan niet eens antwoord op geven. In welke plaats was het dan? Nee, ik weet het ook niet. Maar het aardige is dat de uitdrukking ter plaatse, op dezelfde plaats, ook opgevat kan worden als terzelfde tijd. Daar kom je echter niet zomaar op, omdat het onlogisch lijkt dat in één adem gezegd wordt, gij zijt mijn volk niet, gij zijt Lo-Ami, en dat tegelijkertijd gezegd wordt, gij zijt Ami. En daarom vertaal je met, het zal wel niet hetzelfde tijdstip zijn, het zal wel dezelfde plaats zijn. Maar waarom niet hetzelfde tijdstip? Op het tijdstip dat tot Juda gezegd werd, gij zijt Lo-Ami, werd tot Efraïm gezegd, gij zijt Ami. Nou ja, dan moet je voor een tijdstip niet een dag rekenen. Maar ik bedoel gewoon, bij het begin van onze bedeling, waarbij Juda dus Lo-Ami werd, werd in elk geval de gemeente Ami. En dus op hetzelfde tijdstip dat gezegd wordt, gij lieden zijt mijn volk niet, werd gezegd, gij lieden zijt mijn volk. Dan kan je zelfs van Joden zeggen, er werd over het Joodse volk, en dus alle Joden als Jood, op grond van hun geboorte gezegd, gij lieden zijt mijn volk niet. Maar tot de gelovigen uit de Joden werd dan toch in ieder geval bij dezelfde gelegenheid uitdrukkelijk gezegd, gij zijt mijn volk, gij zijt kinderen des levende gods. Toch? Als je dan iets uitgebreider neemt, tot Juda werd gezegd, gij zijt Lo-Ami, en tot de gemeente, van mijn part Efraïm, maakt me niet zoveel uit, wordt gezegd, tot Juda werd gezegd, gij zijt Lo-Ami, en tot Efraïm, dan wel de gemeente, werd gezegd, gij zijt Ami. En dat verklaart ook dat Romeinen 9 en Romeinen 10 en 1 Petrus 2 gewoon deze schriftplaats aanhalen en zeggen, inderdaad, de gemeente is Ami. Ja, dat is dus net zo'n verhaal. Hè. Het heeft met afstamming als zodanig inderdaad maar heel weinig van doen. Dat is waar het om gaat. Maar het is een juridische aangelegenheid, een bijbelse aangelegenheid, dat weliswaar het bekende deel van Israël, onder de naam Israël, al noemde het zich Juda, met wel als Israël beschouwd, de Heer afwees, maar dat tegelijkertijd het andere onbekende, verborgen deel van Israël, tien stammen, verborgen deel, deel kreeg aan het verborgen koninkrijk van Christus. Hebben die nog? Hij verborg zijn aangezicht, maar hij verborg zelfs zijn volk. En het wordt van de gemeente gezegd, maar het wordt feitelijk ook gezegd van die 10 stammen van Israël. Daar gaat het maar om. Nou goed, daar kan ik nog uur over doorgaan. Maar dat zullen we niet doen, al was het maar omdat het inmiddels tijd is. Allang voor de pauze. In 1 Petrus 2 waren wij bij vers 9 eigenlijk, en inmiddels waren we ook al in vers 10. In vers 9 dus over de priesterlijke functie feitelijk van de gemeente ontleend aan de diverse uitspraken uit Exodus en Deuteronomium. Daar ga ik niet verder op in. Er zijn gewoon de uitspraken over Israël. Maar daarna staat er ook in vers 10 hier, gij die eertijds lo-ami waart, maar nu ami zijt, want dat is waar het om gaat, het is een aanhaling uit Hosea 1 vers 10, die eertijds lo-ruchama waart, maar nu ruchama zijt geworden, want dat is de gedachte. Waarbij dus de uitspraak uit Hosea 1 vers 10 en daarna uit Hosea 2 vers 22 worden toegepast op de gelovigen van vandaag, niet zijnde Juda, want dat volk was juist Lo-Ami en Lo-Ruchama geworden. Maar de gelovigen uit vers 7 zijn geworden Ami en Ruchama. Dat is de gedachtegang die we ook tegenkomen bij de apostel Paulus in Romeinen 9. Daar zijn we nog een hoofdstuk verder naar voren. Romeinen 9 vers 25 in het bijzonder. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen Lo-Ami was, Ami noemen. En Lo-Ruchama, Ruchama. Eveneens letterlijk geciteerd uit Hosea 2 vers 22. En daarna Hosea 1 vers 10, hier in vers 26 van Romeinen 9. Het zal zijn in de plaats waar tot hem gezegd was, gij lieden zijt Lo-Ami. Al daar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden. Dat moet toch duidelijk zijn dat deze gedachte niet wordt toegepast hier op de toekomst, namelijk de dagen van de wederkomst van Christus en het herstel uiteindelijk van alle 12 stammen Israëls. Maar ze worden hier, net als in 1 Petrus 1, toegepast op de gemeente en dus de gelovigen van vandaag. Iets dergelijks geldt dan ook voor de uitspraak uit Jesaja 10 vers 22, die hier in vers 27 van Romeinen 9 wordt aangehaald. En Jesaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Maar in het verband waarin Paulus dat hier zegt, is de gedachte dat dat overblijfsel de gemeente is. Niettemin, zegt hij, Jesaja roept over Israël. Al waren het getal de kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Dan wordt de gemeente dus toch beschouwd als een overblijfsel van Israël. Dat is maar waar het om gaat. Toch Israël dus. En in feite een overblijfsel uit Israël en in bijzonder dan uit 10 stammen van Israël. Dan heb ik nog een aardige voor u, die heb ik eerst overgeslagen. Dat is die van vers 20. We hebben net al het lied gezongen over de pottenbakker. Nou, hier gaat het over de pottenbakker. Er staat in vers 20. Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker, een beeld van God, de schepper, met zijn aarde werk, weet u wel? Goed. De pottenbakker, heeft hij geen macht over het leem om uit... En dan gaat het maar om de nu volgende uitdrukking. Die wordt meestal wat overgeslagen. Om uit dezelfde klomp leem, hè? Nee, niet zo'n klomp van de boer, zeg maar zeggen, maar klomp leem, hè? Om uit dezelfde klomp leem te maken. Het ene vat ter ere en het andere ter onere. En dit is ontleend aan eventueel Jesaja 45, eventueel Jeremia 18, want dan gaat het over de pottenbakker. En in het bijzonder gaat het erom dat de profeet, die moest naar het huis van de pottenbakker en daar zou de Heer hem het een en ander vertellen. Toen ging hij naar het huis van de pottenbakker en de pottenbakker, u weet het huis waar dat geld ingeworpen werd, wat van Juda's afkomstig was, het geworpen voor de pottenbakker. Dat is hetzelfde verhaal eigenlijk. Hè? Ging van Juda weg, maar het ging naar de pottenbakker. Wat deed de pottenbakker? Dan de vraag. Nou, pottenbakker, volgens de profeet, maakte uit een en dezelfde klomp leem op de schijven, weet je wel, draaiende schijf, je kent dat, hè? Op braderieën zie je dat nog wel eens, hè. Uit een klomp leem maak één vat. Als ik zo doe, dan begint hij allemaal te lachen natuurlijk. Dus je kan het dan weer niet uitduiden. Maar goed, hij maakt dus in zijn handen, staat er, een vat. Dan denk je, nou, dat is mooi klaar. Maar daarna ziet de profeet dat die pottenbakker dat vat wat hij gemaakt heeft weer gewoon in elkaar drukt, onder zijn handen, weer terugbrengt tot een klomp leem. En daarna maakt hij uit dezelfde klomp leem alsnog een ander vat. Dus het eerste verdwijnt. Nou ja, de schrijver van de Hebreeënbrief zegt het aardig. Die zegt gewoon, nou ja, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Want dat is wat hij deed. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Hij maakt het eerste vat, maar neemt het weer weg. Maakt een nieuw vat. De toepassing van die gedachte vinden we hier. Namelijk, vers 22. Er staat, en of God willende zijn toorn bewijzen. Want het ging over vaten ter ere. En dan valt er onheren. God wilde zijn toorn bewijzen. Daarmee zijn rechtvaardigheid enzovoorts. En hij wilde zijn macht bekendmaken. Zijn oordeel dus feitelijk ook. Die heeft met vele langmoedigheid verdragen de vaten des toorns tot het verderf toebereid. Dat is de beschrijving van wat de profeet zag. Dat eerste vat wat de pottenbakker maakte. Maar het werd weer verdorven in zijn handen. Zoiets staat er dan. Wat over spreekt, wel, waar gaat het hoofdstuk over hier? Over het Joodse volk, eigenlijk. Vaten tot verderf toebereid. Is dus ook inderdaad het oordeel overgekomen. Het was een aardig vat, maar het werd lo ami lo rugama. En dat wordt dan een paar versen verder ook aangehaald. Maar daarna staat er, vers 23, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid. Let op, bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid. Betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Bekendmaken de veelkleurige wijsheid Gods. Verkondigen de deugden van degene die getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Goed, opdat hij de rijkdom zijner heerlijkheid zou bekendmaken over de vaten der barmhartigheid. En dat is altijd genade en dus het nieuwe verbond. Die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Wel, die laatste vaten zijn vaten ter ere en dat is kennelijk de gemeente. Kan niet missen, dat is waar het over gaat. In deze hoofdstukken en in verband zeker met de voorgaande 8 hoofdstukken. Maar de aardigheid is dat die beide vaten, dus niet één vat ter onere en de andere ter ere vervolgens, die beide vaten werden gemaakt uit dezelfde klomp leem. Als wij nou van het eerste vat ter onere zeggen het is Israël. Wat is dan dat tweede vat ter ere? Ja, dan kun je zeggen het is de gemeente, maar het is dezelfde klomp leem. Wat is dan het leem? Dat is Israël. En eerst wordt er een vat uitgemaakt, dat is het Oude Testament, is Israël. Oude Testament, ter onere, tot verderf toebereid, oordeel, dat is het oude verbond. Bediening des doods, zou verbroken worden. Gaat dood zo zonder meer, ja. Daar is het voor, dus dat is het Oude Testamentische Israël. En het vat ter ere is uiteraard het Nieuw Testamentische Israël. Dan zeggen we, nou ja, want dan lezen we de Oud-Testamentische profetieën. En dan zeggen we weer, in de Oud-Testamentische profetieën komt de gemeente niet voor. Wat niet waar is, en dat staat ook niet zo in de Bijbel. Maar velen denken dat, en verkondigen dat zelfs. En dan moet je dus zeggen, nou het vat ter, wat weer verdorven werd, dus het Oud-Testamentische Israël. En het vat ter ere, is dan een bekeerd Israël straks in de toekomst. Maar dan is weer de vraag, hoe kan Paulus het dan hier op ons toepassen? En in het bijzonder op heidenen, want dat staat er. In vers 24, en 25, en 26, en 27. Heidenen. Vader ter ere, vers 24, welke hij ook geroepen heeft. Namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, zeggen we de gemeente. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Maar het was toch maar één klomp leem. En niet een beetje leem, namelijk van Juda, of van de Joden, of van Israël. En een andere leem, namelijk de heidenen. De gedachte is namelijk dat deze Joden en deze heidenen uit vers 24 beiden Israël zijn. En dan ben je van het probleem af. Dat is wel niet een eenvoudig verhaal, maar we praten ook over het werk en het plan Gods. En dat dat niet een eenvoudig iets is, ja, de, hoeveel schriftplaatsen wilt u hebben waar gewoon staat dat het niet zo eenvoudig is? Al was het maar alleen de laatste verse van Romeinen 11, dan zitten we in de buurt. Ja. Ja, ja, tot eer van God, hè? Ja. Niet eer van mens. Het gaat om dat God zijn eer zou bekendmaken, inderdaad, en zijn barmhartigheid en zijn heerlijkheid. En samenvattend heet het dan Vater ter ere. Want van de Israël onder de wet wordt gezegd dat het tot oneer van God was. Want om uwentwil wordt mijn naam de ganse dag gelasterd. Onder de heidenen, weet u wel, vanwege dat het ongelovige volk was, enzovoorts. Dus de uitwerking van de wet nou eenmaal. En dus was zelfs tot oneer van God. Maar God had ook niet het plan om via de wet zijn eer bekend te maken. Maar hij had, of zijn heerlijkheid, wat ongeveer hetzelfde is dan. Maar hij wilde zijn toorn bekend maken. En zijn macht. En dat is wat hij inderdaad gedaan heeft, in het bijzonder, door uiteindelijk een oordeel te brengen over dat volk, het Oud-Testamentisch volk. Maar eervol wordt het, en heerlijkheid wordt het, wanneer het nieuwe verbond aanbreekt. Maar de aardigheid is dus, dat hier die vaten der heerlijkheid een beeld zijn van de gemeente, dat kan niet missen, ontleend aan de profeet, dus de profeten spraken ook over de gemeente. Of Paulus is onbetrouwbaar, een van de twee. Maar we houden maar bij het eerste. De profeten spraken ook over de gemeente. En de gedachte is dat het vat ter ere gemaakt wordt uit dezelfde klomp leem. Dat betekent dat zoals de vaten ter ere voortkwamen uit Israël, ook de vaten ter onere voortkomen uit Israël. Maar wat de wet betreft en de oneer betreft, wel, dat mondde uit in de historie van Juda, het Joodse volk. De laatste pakweg 700 jaar, van, meer dan dat, van de Oud-Testamentische geschiedenis, is de geschiedenis van Juda. De 10 stammen waren weg. Waren heidens geworden. Waren al Lo-Ami geworden. Eerder dan Juda. In Hosea 1 staat het trouwens ook, hoor, maar die versen heb ik overgeslagen die dat uiteenzetten. Voor het gemak. En als je spreekt over een volk onder de wet, dan heb je het niet over Israël, maar dan heb je het over Juda. Het Joodse volk. En Israël, de 10 stammen dus, waren allang Lo-Ami, terwijl Juda nog officieel Ami was. En op het moment dat Juda Lo-Ami wordt, laten we zeggen in de dagen rond de dood en opstanding van Christus, want daar komt het op neer, toen werd Israël alsnog weer Ami. Heb je dat? Dat is gewoon een kwestie van afwisseling. Het is ook wat aan het einde van Romeinen 11 min of meer gezegd wordt, maar dan mag je niet de draad in de voorgaande versen zijn kwijtgeraakt. Maar dat is de gedachte. Eerst werd 10 stammen Lo-Ami en op het moment dat Juda ook Lo-Ami werd, wordt 10 stammen weer Ami. En Juda bracht geen vrucht voort, maar de 10 stammen, onder de naam Ephraim of Israël, inderdaad wel. En dat is maar waar het over gaat. En daar gaat het hier ook over. Het staat ook uitdrukkelijk uit één en dezelfde klomp leem. Maar dan staat er, welke hij ook geroepen heeft, ons niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En dat betekent dat Jood en heiden, hier uit dit vers althans, fundamenteel uit diezelfde klomp leem voortkomen. Nou, wat maakt er nog meer deel uit van diezelfde klomp leem, behalve Juda? Dat is het antwoord Ephraim. Nou, dat is waar het over gaat. En dan klopt het precies. Want dan is inderdaad verklaard hoe de profetie over Lo-Ami, wat Ami zal worden, in onze dagen kan worden toegepast op de gemeente. Want hoe dan ook, het verhaal begint met Ami, Gods volk. Daarna wordt het Lo-Ami, niet meer Gods volk, en daarna zou het alsnog Gods volk worden. Als je dat nou, dat laatste, alleen op heidenen van toepassing brengt in het algemeen, dan kom je niet uit. Dan kun je wel zeggen, wij waren heidenen en dus Lo-Ami, niet Gods volk, maar door geloof zijn we Ami, Gods volk geworden. Dat is wel waar, maar dan heb je maar de laatste helft van het verhaal, de eerste helft van het verhaal heb je dan weggegooid. Want wij waren van nature Lo-Ami, niet Gods volk, maar Lo-Ami in de Bijbel was oorspronkelijk wel degelijk Ami en dus Gods volk. Op welke wijze waren wij heidenen dan oorspronkelijk wel Gods volk, maar hoe zijn we dat dan kwijtgeraakt? Nou, dat is het verhaal van die 10 stammen. En als je nou zegt, ja, maar ik hoor bij een heel andere ras, Mensen hebben ook rassen, dat kan ik ook niet helpen. Ik behoor bij een heel andere ras, ik heb daar niets mee te maken. Dus voor mij gaat het niet op. Dan moet ik u zeggen, dat maakt helemaal niks uit. Dat gaat wel op, want doordat u tot geloof gekomen bent, bent u in ieder geval toegevoegd aan die gemeente. En de gemeente officieel komt voort uit Israël. Dat is maar waar het om gaat. Dat het met je afstamming op zich weinig van doen heeft, staat er volstrekt, maar ook volstrekt buiten en heeft er absoluut niks mee te maken. Ja, ik ben daar vroeger ook over gestruikeld, want dan lees je in Efeze 2, dat is een heel aardige, dan lees je in Efeze 2 over, het heeft trouwens rechtstreeks met 1 Petrus 2 van doen, misschien dat ik er een volgende keer dan op terugkom, maar dan ben ik dit weer vergeten natuurlijk, dit verhaal, maar Efeze zegt, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, naar het vlees natuurlijk, hè? Gewoon, van nature, gij die eertijds heidenen waart. En die vooruit, vers 11, en die vooruit genaamd werd door degene die genaamd zijn besnijders in het vlees. Die met handen geschikt. Dus in de ogen van Joden waren wij heidenen. Gedenk dat gij, vers 12, dat gij in die tijd waart zonder Christus. En let nou op dat de woorden die hier volgen bijna letterlijk de woorden zijn. Nou ja, niet letterlijk, maar ze moeten ons herinneren aan de woorden uit Hosea 3. Dat gij in die tijd waart zonder Christus. Zonder koning, zonder vast, zonder opgericht beeld, zonder terefim. Zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls. Vreemd van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dat waren wij. Wat lijkt verdacht veel op Hosea 3. Maar goed. Maar nu, ga eerst verder. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart. In de Bijbel normaal de aanduiding van heidenen. Maar eigenlijk van een Israël wat verstrooid is geworden onder de heidenen. Ze zijn dus verre gebracht. Vreemd geworden dus van het burgerschap Israëls. Maar wij die eertijds verre waren, dat gij zijt nabij geworden. Dus nu hebben we deel aan het burgerschap Israëls. Dat gij zijt nabij geworden door het leven, door het bloed namelijk, van Christus. Want hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft. En het aardige daarvan is, dat weliswaar in mijn Bijbel hier niet een verwijzing staat naar Ezechiël 34 of 37. Maar in mijn Bijbel staat vanuit Ezechiël 34 of 37 wel een verwijzing naar Efeze 2. En de aardigheid is dat in Ezechiël 37 in het bijzonder, het gaat om twee die één geworden zijn. En die twee zijn Juda. Daar gaat het hier toch over in Efeze 2. Een van die twee categorieën is Juda. En de andere categorie in Ezechiël 37 is Jozef of Efraïm. En hier in Efeze 2 is de andere categorie heidenen. En de conclusie moet zijn, er is niks meer mis, dat klopt. Het gaat over hetzelfde. Want er staat hier ook uitdrukkelijk bij, dat gaat om heidenen die heidenen waren in de ogen der Joden. En er zijn nog altijd de twee stammen, daar gaat het ook over. En wat de 10 stammen betreft, wel, die zijn al meer dan 2500 jaar in onze dagen, zijn zij heidenen. Ze zijn namelijk niet Joods en dus heidens. Ze leven niet onder de wet, niet onder de Joodse wet, niet onder de Mosaïsche wet, dus zijn ze heidenen. Toch, moeilijker is het niet. En de hele idee is, dat, en er zijn meerdere schriftplaatsen die dat bevestigen, dat de profetieën over de eenwording van 2 en 10 stammen weer in de toekomst, dat diezelfde profetieën worden toegepast op onze dagen, en wel in het bijzonder op de eenheid van de gelovigen uit de Joden aan de ene kant, en de gelovigen uit heidenen aan de andere kant, maar in de profetieën gaat het om de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. En daar ligt die verbinding dus al. Het is gewoon dezelfde profetie. Het is ook de uitspraak over 2 kudden die 1 zouden worden. De schapen van die andere stal, weet u wel, die weer 1 herder zouden hebben, enzovoorts. Ik kan niet missen. En bij nader inzien, het staat hier ook, want er staat in vers 12, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls. Ik ben er vroeger ook in getuind, maar achteraf moet ik zeggen, er staat echt, het Grieks is niet anders uit te leggen, er staat echt vervreemd van, dat wil zeggen vreemd geworden. Niet altijd vreemd geweest, vreemd geworden van het burgerschap Israëls. En als het daarna dus staat, Gij die eertijds verre waard zijt nabij geworden, dan wordt geïmpliceerd weer nabij geworden. In vers 13. En het is niet maar een verschrijving, dezelfde uitspraak vinden we vervolgens weer terug in Colossense. Precies dezelfde. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Ja, dat kan, maar dan was het vroeger in ieder geval niet zo. Maar dat is een beetje een vertaling die laat het open dan, hè? Zo van uitgesloten laat het midden of het altijd zo geweest is.
Dat zou kunnen betekenen dat het eerst maar één geloof
was. Dat kan het betekenen, dat hoeft het alleen niet te betekenen. Dat is het suggestieve van de vertaling. Een beetje kolen en geit sparen. Laat het open. Maar de Grieks zegt echt vervreemd in de zin van vreemd geworden. Nou, dat is precies wat het is.